Het kan ook wel eens een beetje voor wat ongemakkelijke momenten zorgen. Ik zal nooit vergeten dat volgens mij Bea, toen Elise, die is nu geloof ik even 30 of zo. Maar goed, toen ze nog heel erg klein was. Ja, 31, 32, helemaal precies weten. Daar moet ik echt even na gaan denken. Maar dat ze wel eens met haar in het winkelkarretje zat in de Albert Heijn. En dan, ja, je weet hoe kinderen kennen zijn. Dan loop je daar en opeens is het, Jezus is de goede herder, weet je. Ja, dat zorgt ook wel eens een beetje voor wat ongemakkelijke momentjes, wel eens in de winkel. Maar vanmorgen wil ik het met jullie gaan hebben over, ja, het staat al op de beamer, snoeien en groeien. Of snoeien en schuren. En ik heb wat attributen meegenomen. En het gaat eigenlijk dus ook over een onderwerp waar ik totaal geen verstand van heb. En dat is snoeien. Zoals sommigen van jullie weten, hebben wij een volkstuin en daar moet ook wel af en toe in gesnoeid worden. En eigenlijk doe ik ook gewoon maar wat. Er zijn wel eens mensen die zeggen, met snoeien dan kun je niks verknoeien. Nou, dat kan dus wel. Maar hoe je het op een goede manier moet doen, ja, vraag je het aan 10 mensen. Het is altijd goed om raad te vragen. Dan krijg je ook 10 verschillende adviezen. En nou, ik heb nog wel eens, als ik wat wil weten, dan bel ik Jan Middendorp. Dat is degene in de gemeente waarvan ik denk van, nou, als er eentje is die weet hoe je moet snoeien, dan moet Jan het wel weten. Maar daar wil ik vanmorgen met jullie over na gaan denken. En ik heb wat attributen meegenomen. Want ook God die snoeit ook. Daar gaan we dadelijk een stukje van lezen. En God doet niet alleen het werk. Wij doen ook wel eens wat. Alleen dan wil ik het eigenlijk schuren noemen. Maar daar komen we straks vanzelf op. Maar eerst wil ik met jullie het gedeelte gaan lezen uit Johannes 15. Johannes 15 en dan lezen we. Ik had op de beamer staan 1 tot en met 14, maar ik lees er nog een paar versen achteraan. Bij nader inzien lezen we hem gewoon tot 17. Dan gaan we eigenlijk al een klein beetje richting het einde van het aardse leven van Jezus. En daar lezen we de wijnstok en de ranken in vers 1. Ik ben de ware wijnstok, zegt Jezus, en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij. Hè? God de Vader. Opdat hij meer vruchten draagt. Dat zijn wij. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. En dan moet je eens opletten van hoe vaak dat je hier in de volgende verse te horen krijgt van dat wij in God moeten blijven. Hè? Soms zeg je, wat ik al zeg, de herhaling is de kracht van de boodschap. Jezus herhaalt het hier zo vaak dat ik denk van jongens, dit moet heel erg belangrijk zijn, anders zegt hij het niet zo vaak. In vers 4, blijf in mij en dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdort. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie lief gehad, hebben we net ook gezongen, hè? Zoals de vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde, wanneer? Als je je aan mijn geboden houdt. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie, om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. En jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want de slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. We hebben net gelezen dat Jezus is de mijnrank. En zijn vader, God, die snoeit. Nou heb ik niet zo heel veel verstand van wijn, of ja, wel van een beetje van wijn, maar niet van de wijnstok, zeg maar. Meer van de vrucht van de wijnstok. Ook wel erg lekker. Maar, een wijnstok is ook niet iets wat heel makkelijk te onderhouden is. Er zitten een aantal mensen in de gemeente die thuis, uit mijn hoofd weet ik eventjes, Rien en meneer de Koning, die hebben allebei heel veel wijnstokken staan en die plukken daar ook letterlijk de vruchten van. Maar er komt heel wat bij kijken. En ik weet, toen wij het volkstuintje, voor de eerste keer opkwamen, er stond ook een klein kastje staat erop, maar daar kon je niet zo heel veel in zien, want het was helemaal dichtgegroeid. En we hadden gehoord, ja, er staat een druif in. Ik denk, oh, lekker, ik hou wel van een muskaatdruif. Maar goed, wij doen het kastje open. Nou, het was één grote chaos. Die beste man die had wel een wijnstok gepoot, maar de jaren niks aan gedaan. Dus dat ding dat was hier begonnen en dat was helemaal zo door het kastje heen gegroeid. Ja, daar was geen eer aan te behalen. Dus dat was natuurlijk heel gauw bekeken. Huppatee, ruk hem eruit. Niet in het vuur gegooid, want we mogen niet meer branden tegenwoordig buiten, helaas. Maar hij is gewoon de kliko ingegaan. En van druiven, iedere keer als ik mensen erover hoor praten, dan klinkt dat bij mij zo ongelooflijk ingewikkeld. Maar het principe wat Jezus hier vertelt, dat is eigenlijk voor ieder vruchtdragend gewas hetzelfde. Nou, gelukkig hebben wij ook andere dingen op de tuin staan die ook gesnoeid moeten worden. We hadden een nectarine, met nadruk op hadden. Dat lukte ook niet, dus die is er ook uit gegaan. Maar we hebben wel een peer en een moer bij. En die lukken. Misschien dat je er ook niks aan kan verknallen, dat weet ik niet. Maar op zich, die peer die geeft inderdaad elk jaar geeft die, zijn vrucht. Dus ook die peer die moet gesnoeid worden. En als je er een klein beetje over nadenkt, heeft dat ook wel een bepaalde parallel met ons menselijk leven. Want ieder vruchtdragend gewas, tenminste, nou moet ik uitkijken dat ik me eigenlijk niet als een soort tuinder gaan gedragen, dat ik weet waar ik echt over praat. Laat ik me gewoon hierbij houden. Bomen of struiken die vruchten dragen, die hebben een beetje deze cyclus. Je moet snoeien. Door het snoeien gaat die groeien. De groei die versterkt de bloei. En uiteindelijk moet die bloei, die gaat vrucht geven. Die gaat vrucht dragen. Dat is het hele doel van snoeien. Ook net wat we net gelezen hebben. Jezus is de wijnstok. Daar groeien ranken uit. Daarmee worden zijn kinderen bedoeld, de gelovigen, wij zoals wij hier zitten. En het is dus de bedoeling dat er aan die ranken, dat daar vruchten gaan groeien. Dat is de normale gang van zaken. Want ik zeg het, die nectarine die we hadden staan, die op een gegeven moment gaf die helemaal niks meer. Nou, dat ding dat nam een partij ruimte in beslag. Ik had zei tegen bij je, hup, druit dat ding. Nee, laten we hem nog een jaartje de kans geven. Nou, oké. Volgend jaar erop, weer niks. Dan gaat de zaag erin. Dus, en eigenlijk is dat precies hetzelfde wat hier staat, hè, dat God ook zoiets zegt van als er een rank is waar geen vruchten aan zitten, wordt die afgezaagd, krijgt een tijdje de tijd om op te drogen en dan wordt die verbrand. Maar dat is niet wat de bedoeling is. Het is de natuurlijke gang van zaken dat wij als kinderen van God ook vrucht dragen en dat we vruchten voortbrengen. En dat snoeien, dat maakt daar een wezenlijk onderdeel van uit. En het doel van dat snoeien, misschien dat het een beetje zweverig klinkt, maar dat is, en dat voor mij is dat een beetje een spanningsveld de laatste tijd, en daar kan ik jullie wel eventjes in meenemen. We hebben het heel vaak over dat we meer op Christus moeten lijken. En nou heb ik een boek gelezen, Leven door de Geest, en die zei van nee, je moet helemaal niet meer op Christus gaan lijken. Je eert Christus meer naarmate dat je jezelf laat veranderen door hem, om de mens te worden zoals hij jou wil hebben, zoals hij jou bedoeld heeft. Als mens zijn we allemaal naturel, blanco, noem het maar eventjes, geboren. En doordat we ons aan de maatschappij moeten aanpassen, er horen bepaalde regels bij, we zijn gevormd door onze opvoeding, kan je een heel mooi plantje krijgen, je kan vorming krijgen, je kan dwerggroei krijgen, je kan uitschieters krijgen. En door dat snoeien, wat God in je leven wil doen, wilt hij je als het ware, zou ik zeggen, zoveel mogelijk terugbrengen naar zoals hij jou bedoeld heeft. En dat doet hij niet buiten je wil om, maar doordat je meer wordt zoals hij je bedoeld heeft, eer je God daarmee. Want dan snap je een klein beetje misschien de spanning die ik heb, dat we aan de ene kant heel mooi kunnen zeggen van we moeten meer op Jezus gaan lijken. Maar dat is bijna een utopie, want ik heb niet met hem geleefd. En de enige informatie die we hebben, die is opgetekend in dit woord, waarin eigenlijk ook maar 3 jaar van zijn leven beschreven zijn. Maar tegelijkertijd hebben we de Heilige Geest, God zelf, in ons wonen, die ons wil vormen. Vormen naar zoals God ons bedoeld heeft. En daardoor, als we die vorming, dat proces doormaken, eren we God juist meer. Want anders wordt het ook weer een soort moment eigen inspanning. Want wij streven ernaar om als Jezus te worden. En dat kan ongelooflijk frustrerend zijn. Omdat die maatlat, die is zo ongelooflijk hoog, dat redden we niet. Ook goed om je dat te realiseren. Dat we nooit aan Jezus gelijkvormig zullen worden in dit leven. We zijn nou eenmaal onvolmaakte mensen. We moeten denk ik zelfs ernaar streven om te groeien. Om meer vruchten te dragen. Om meer de karaktereigenschappen van Jezus ook aan te nemen. He, de vruchten van de geest zijn daar een aantal van. En daardoor eren we God juist in wie we zijn. Je hebt verschillende vormen van snoei, hoorde ik. Heb ik ook niet van mezelf, heb ik van Jan mogen horen. Sommige wist ik wel, andere niet. We hebben vormsnoei. Misschien ken je het wel, het buxusboompje wat in een vormpje gesnoeid wordt. Hartstikke leuk, maar je hebt er eigenlijk niks aan. Maar je hebt ook de praktische snoei. Een zomersnoei en een wintersnoei. De zomersnoei, die schijn je te doen als het een heel dik bladerdak is en er zitten vruchten onder. Dan moet je eigenlijk blad wegknippen, zodat het licht op die vrucht kan schijnen. En die vrucht meer tot zijn recht kan komen. Je hebt de wintersnoei. Want als een boom zeg maar in de kracht van zijn leven is en het is zomer en die sapstroom die is op gang gekomen, dan moet je eigenlijk niet te veel gaan snoeien, want dan bloedt hij dood. De wintersnoei, dat moet je juist doen op het moment dat het is koud en dat ding gaat een beetje in een soort winterslaap en de sapstroom die staat snil. En dan kun je op een goede manier snoeien. En er is ook zoiets als, ik weet niet of er een naam voor is, maar er zit een bepaalde lood aan een boom. En dat noemen we een waterlood. En die heb ik op de peer ook. Het ziet er prachtig uit, want dan kom ik een tuintje op in het zomerseizoen. En dan zie ik die peer staan. En dan borst het opeens allemaal van zulke grote scheuten die loodrecht de lucht ingaan. Fris, groen, mooie bladeren. Alleen je hebt er geen zak aan. Want wat die dingen namelijk doen, is dat ze groeien als kool. Ze gaan echt heel erg hard. Alleen ze nemen de energie weg die eigenlijk voor die vrucht bedoeld is. En het voordeel is gelukkig dat die waterloodjes, die zijn heel zacht. Die kan je zo, flop, 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 met een klein schaartje. Daarom had ik deze ook meegenomen. Dit is ons kleine snoeischaartje. Dan kan je heel makkelijk zo, een beetje tussen de takjes door, onderin kan je die waterloodjes, die kan je zo allemaal afknippen. Ideaal. Het is een heel klein wondje. Het geneest heel erg snel. En ook als mens, of we nou jong of oud zijn, kunnen we ook van die waterloten hebben. Van die energievreters. Hartstikke leuk. Ontzettend mooi om te zien. Maar je hebt er geen zak aan eigenlijk. Het voegt, zeg maar, als je het beziet in het licht van het Koninkrijk van God, voegt het eigenlijk helemaal niks toe. Sterker nog, het haalt energie weg bij die zaken waar we eigenlijk energie in moeten steken om vrucht te dragen. Misschien dat je zelf ook wel van die energievreters in je leven kan hebben. Ik moest eraan denken, want het is ook altijd, ik kan wel zeggen van, nou, jullie zullen vast wel zo'n waterlood in je leven hebben. Denk daar maar eens goed over na, zonder dat ik er zelf natuurlijk over nagedacht heb. Dus ik ging erover nadenken en misschien dat ik het wel eens verteld heb. Tegenwoordig, iedereen heeft natuurlijk, we noemen het nog steeds een telefoon. Alhoewel er natuurlijk veel telefoneren is eigenlijk het minste wat je ermee doet. Maar goed, een goed ander woord hebben we tegenwoordig volgens mij nog niet ervoor. De telefoon. Op een gegeven moment had ik eens even een appie geïnstalleerd, zo, die een beetje bijhoudt van, joh, hoe wordt nou je tijd verdeeld op dat ding? En ik was toen een beetje, praat ik weer over wat jaren terug, Instagram, nou dat leek me op zich, nou was dat wel leuk. Ik zal even deze bijl laten zien. Ik hou een beetje van dit soort zaken, bijlen, messen. Mannen die het ouderwetse handwerk zelf nog doen, die zelf bijlen maken, smeden, die zelf messen maken, vind ik prachtig. Ik kan ervan genieten, van een stukje vakmanschap wat je daarin in kan laten zien. Hè, iets met je handen maken, wat nog nut heeft, wat een functie heeft, wat je kan gebruiken. Alleen de ellende was, op een gegeven moment kwam ik erachter, toen ik eens even op dat appie keek, van hey Kooi, jij zit anderhalve dag per uur, zit jij alleen maar een beetje suf te kijken naar allemaal messenmakers en bijlenmakers van over heel de wereld. Denk je ook, ja, ik heb misschien zelf die anderhalf uur, die kun je veel beter investeren. Het was voor mij echt een soort energieslurper was het. Het voegde namelijk totaal niks toe. Je kan zeggen, ja, maar dat is wel ontspanning, Gerrit. Ja, maar anderhalf uur per dag een beetje kijken naar hoe leuk andere mensen allemaal met dat soort zaken bezig zijn. Dat vond ik een beetje zonde van mijn tijd. Maar gelukkig voor mij was er nog een waterloodje. Dus het was even een kwestie van klein knipje, hoppatee, waterloodje eraf, energie in andere dingen steken, deed geen pijn. Want dat is wel iets wat met snoeien vaak geassocieerd wordt, hè? En eigenlijk is het ook wel zo. Als je God laat snoeien in je leven, dan doet dat pijn. En we zitten hier met jong en oud. Net aan wie het vraagt natuurlijk, die zal er mij ergens anders in categoriseren. Als ik het aan Rien en Gerry vraag, dan zullen ze zeggen, Gerrit, jij valt nog bij de jongeren. En misschien als ik het aan een van de schoolgaande kinderen vraag, die zullen zeggen, wat een oude vent is dat, weet je wel. Dus ja, waar ik nou precies val, ik weet het niet helemaal. Maar wat ik wel weet, na 56 jaar, is dat, en dat is even een advies voor de jeugd, hoe jonger je eigen laat snoeien, hoe makkelijker het is en hoe langer dat je er profijt van heeft. Dus als je het idee hebt van, jongens, ik moet iets veranderen, ik heb het idee dat God iets bij mij duidelijk maakt, iets wat gesnoeid moet worden, stel het niet uit, maar laat God zijn werk doen. Waarom? Omdat ook als het pijn doet, dan heelt de wond ook sneller. Want ik zei al, dit is het mooie, het hele kleine dingetje. Daar kan je heel makkelijk zo die dunne takjes mee doen. Wordt het takje een beetje dikker, met andere woorden, ben je al klein, een beetje ouder, en denk je, oh, ken nog wel, dan moet God misschien wel een beetje deze snoeischaar tevoorschijn halen. Dan moet je al iets meer kracht zetten, en dat wondje is ook wel een klein beetje groter. Nou, dan hebben we nog een overtreffende trap, maar die heb ik niet. Dat is natuurlijk zo'n grote snoeischaar. Dat is voor de echte dikke takken. En dat hakt er bij zo'n boom echt wel in. Daar hebt u best wel een beetje last van. Dan moet je die wond, die moet je behandelen. En uiteindelijk, en dat is meest mijn rigoureuze gereedschap, als het echt niet meer gaat, dan hebben we gewoon de zaag. Dan gaat de zaag erin. En ik heb, dit is geen bomenzaag, want een bomenzaag heeft hele grove tanden. Grove tanden doen heel erg veel zeer. En dan denk ik, God is gelukkig genadig. En die heeft denk ik wel eens net zo'n zaag als dit. Met kleine, fijne tandjes die toch een redelijke scherpe snee maken en toch ook tot zijn doel komen. En ook, dat is voor de wat dikkere takken. En ook voor die dikke takken ging ik ook eens nadenken van, kunnen wij ook van die dikke takken in ons leven hebben die God eigenlijk moet snoeien, maar waar we niet zoveel zin in hebben of waar we eigenlijk pas veel te laat achter zijn gekomen. En ook daarvan kwam ik er eigenlijk achter dat ik er ook eentje in mijn leven heb waarvan, denk ik, God momenteel een beetje met die zaag aan het zagen is. En dat is eigenlijk dat ik ontzettend veel moeite heb met het vragen van hulp. Mensen die me helpen. Ik kan zeggen, is dat dan zo'n iets waar God aan moet werken? Absoluut. Als ik alleen al kijk, bijvoorbeeld in de raad. Ik ben altijd geneigd, oh, doe Gerrit wel. Oh, ja hoor, doe ik wel. En dan kom ik rijk naar huis en denk ik, oh, wat heb ik gezegd. Het gaat niet. Maar op een of andere manier durf ik het niet, of vind ik het heel moeilijk om te vragen, jongens, wie wil dat doen? Dan heb ik altijd het idee van, Oh, dan zal ze wel denken, die heeft er zeker zelf geen zin in. Dat is lekker makkelijk. Een andere vraag of die het werk kan doen. Een heel praktisch voorbeeldje. Met kerst hadden we hier natuurlijk 6 van die bankjes vooraan staan. En Marius is er volgens mij. Ja, Marius is er wel. Gelukkig. Op zaterdag moest even opgeruimd worden allemaal. Ik denk, nou, hoppatee, laat ik ook eens van mijn goede kant laten zien. Ik ga er ook even helpen opruimen. Maar iedereen was druk bezig. En ik had het idee, ja jongens, hey, ziet nou niemand dat die banken ook weg moeten? En dan ben ik zo'n ongelooflijk eigenwijs ei, dat ik die banken zelf ga doen. Nou, ze zijn loodzwaar. En ik sta toch een partij te tobben daar bij die trap, want die moeten over de trap naar beneden. En ik denk echt, jongens, ziet nou helemaal niemand dat ik hier mijn rug sta te vernachelen? Maar eigenlijk had ik moeten denken, dacht ik ook, eikel, waarom vraag je nou niet gewoon iemand van, kan je mij even helpen? Gelukkig, Marius kwam voorbij gelopen, ik denk dat hij het zag, en die zei, Gerrit, zal ik je even helpen met die banken? Graag, Marius, dankjewel. En met z'n tweeën waren die dingen zo naar beneden. En dan denk ik, Gerrit, jij moet nog een hoop leren. Waar komt dat vandaan? Dus dat is een ontdekkingstocht. En ik op meerdere, ook op het werk, hadden we, hebben, nou, die is afgelopen nou, een training. En daar kwam het ook van een niet-gelovig iemand. En daar kwam datzelfde puntje, dat kwam naar voren. Dat ik echt het idee heb van, jongens, God, die is, het stadium van dit kleine snoeischaartje is voorbij. Dat had iemand me dan moeten vertellen toen ik misschien 20 was of zo, of 23. Of al 18, want ik heb het helemaal even al gehad. Zelf doen. Maar ik denk, nooit te laat. En ik denk dat God met die zaag bezig is. En dat snoeien, dat is ook Gods werk. En ik zei al, en dan ga ik een beetje richting het einde. Wij hebben zelf hebben we ook iets te doen. En dan komen we op het schuren, komen we uit. Ik zat er eens over na te denken en een beetje te zoeken. En op een gegeven moment kwam ik op een website van een of andere dame, kwam ik een hele mooie quote tegen. En die gaat heel erg goed op voor de gemeente. Want ik denk dat we, en ieder van ons die een taak in de gemeente heeft, die wordt hiermee geconfronteerd. Waar het schuurt, wordt het interessant. In je werk of privé, in je team of in de kerk. Nou, die kerk heb ik zelf ingevuld. Waar het schuurt, is groei mogelijk. Een hele mooie uitspraak, vond ik zelf. Waar het schuurt, daar is groei mogelijk. Ik denk wel eens meer na over de gemeente. Een tijdje terug in de krant stonden 3 dagen lang stond er een briefwisseling tussen 2 dames. De een was een soort met afgeknapt op de kerk, maar had toch zoiets van, ja, ik wil het kind niet met het badwater weggooien. En de andere vrouw, die was dol enthousiast over de kerk. En die had zoiets van, mijn leven, ik kan niet zonder, ik kan gewoon niet zonder de kerk. En ik ben zelf ook een, zou ik zeggen, een gemeentemens. En toen dacht ik ook, ging een beetje nadenken over wat is er dan zo bijzonder aan de gemeente dat God dat ingesteld heeft. Hè? Dat het werkt zoals het werkt. Want ook dat schuren, het aan elkaar schuren, dat kom je in elke bediening in de gemeente. Als je iets met elkaar doet, wordt er geschuurd. Ik moest erom denken, toen we net dat kinderliedje zongen. Daar zongen we, ik weet niet of je ervan bewust bent, we zijn soms zo verschillend met onze eigen taal. Tenminste, ik hoop dat ik het even goed onthouden had, want ik kan niet zo goed zingen en schrijven tegelijkertijd. Maar dat is wel waar het op neerkwam. Toen dacht ik van, ja, dat is wel zoals we als mensen ook in elkaar zitten. Hè? We zijn soms zo verschillend met onze eigen taal. Nou, dat kan dat een makkelijk Frans praat en de ander Pidgin en de ander Engels en Nederlands en Duits en alles door elkaar heen. Dat is al vrij lastig communiceren. Maar het is vooral lastig als je met elkaar moet samenwerken en je spreekt dan een verschillende taal als mens zijnde. Dan kan het op een gegeven moment, kan het aardig gaan, botsen met elkaar. Maar wat je eigenlijk al eerder merkt, is dat het een beetje gaat, het gaat een beetje schuren. En dat is iets wat dood normaal is en wat denk ik ook onderdeel, een normaal onderdeel is van het christelijke leven. Het is iets wat je ook mag verwachten als je je in een gemeenschap, in een gemeente begeeft. En zeker iets wat je mag verwachten als je zegt van jongens, hoppatee, ik wil mijn eigen ergens voor inzetten. Samen gaan we ervoor. Kan je heel mooi aan beginnen, maar je kan ook heel snel een soort van denken van, wacht eens eventjes, dit had ik van tevoren niet ingeschat. Nou, ik begeef me al heel wat jaren in de gemeente. En ik kan je garanderen, overal, welke taak je ook in de gemeente doet, kom je dat tegen. Heel logisch, waarom? Omdat je ook jezelf meebrengt. Want als ik met iemand, een van jullie, samen gaat werken, we zijn anders. En dan gaat dat dan kan het best een beetje gaan schuren. Zolang je het met elkaar eens bent, niks aan de hand, werkt het prima. Maar dan, als er een beetje verschil van inzicht is, dan kan het een beetje gaan schuren. En als mensen zijnde, dan kennen we ook wel eens een assortiment, een beetje die, dit is een hele grove vuil, die heb ik even uit de bus vandaan gehaald. En die gebruiken wij altijd om een beetje buizen af te veilen. En ik kan je uit ervaring vertellen, zo'n grove vuil, die doet heel erg veel zeer. Voornamelijk als die over je knokkels gaat. En in het begin gebeurt dat nog wel eens. En zo kunnen we als mensen elkaar ook best wel eens een beetje pijn doen. De andere kant, als je eenmaal een beetje dat grove randje eraf hebt, dan kan je hem een beetje met een fijn vuiltje kan je aan de gang gaan. Is een prima dingetje. Dan kun je gewoon zo mee over je huid gaan. Je voelt wel dat er iets gebeurt, maar niet zo heel erg veel wat. Heerlijk. Je kent elkaar polijsten en het doet geen pijn. En we gaan zelf nog één stapje verder. Deze heb ik eventjes, hij is niet van mij, misschien dat sommige dames hem herkennen. Ik zie al mensen lachen, ja, die herkennen hem. Een nagelvijl. Ik heb geen idee wat er opgeplakt zit, maar hij werkt. Maar het gekke is, als je met dat ding, dat je denkt, joh, er gebeurt helemaal niks. Maar dit is eigenlijk het mooiste vijltje. Hiermee ben je als het ware een beetje aan het polijsten. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt op het moment dat we met elkaar een interactie hebben. Dat we met elkaar samenwerken, ook binnen de gemeente. Dan zijn we elkaar aan het schuren. Aan het polijsten. En dat kan soms een beetje grof gaan. En dat kan, als het goed is, kan het ook heel erg fijn gaan. En het mooie is, als je zo'n ding gebruikt, hetzelfde met een steen. Een steen begint natuurlijk ergens op een berg. Als die afbreekt, is die ruw, hoekig, kan je eraan bezeren. Nou, op een gegeven moment gaat die, denk ik, de weg die bijna elke berg gaat. Die gaat naar beneden, die gaat rollen. De scherpe kantjes gaan eraf. Hij komt in het water terecht. Hij wordt met andere stenen, rolt hij zo een kilometer of 1000 uit de Alpen vandaan deze kant uit. Het steentje wordt steeds ronder, steeds gladder, steeds mooier. En dat doet hij niet alleen, daar heeft hij al die andere stenen voor nodig. En samen worden ze steeds ronder en steeds mooier. En dat is denk ik ook wel het mooie van het schuren aan elkaar, ook in de gemeente, bij alles wat we doen. Dat we aan de ene kant aan onszelf worden we geschuurd en aan de andere kant mogen we ook de ander schuren. Met als einddoel dat we gaan glanzen, gaan glimmen, tot ons doel komen, tot ons recht komen. En nou, een bekend gezegde volgens mij, zonder wrijving geen glans. En willen we gaan glanzen, willen we tot ons recht komen, dan moeten we ook accepteren dat er ook soms wel eens enige mate van wrijving kan zijn. Nou, zoals ik al zei, verschillende gereedschappen om dat te gebruiken. En ik denk dat het goed is dat we ons ook voor ogen houden dat als we met elkaar omgaan en we merken dat er wrijving is, of dat het een beetje schuurt, dat we altijd die tekst in gedachten houden die Jezus ook zegt, dat we de ander ook mogen, moeten behandelen zoals we zelf ook behandeld willen worden. In de wereld wordt die vaak omgedraaid. Wat gij niet wil dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Klinkt heel vroom. Ik dacht ook altijd, die komt zo uit de Bijbel vandaan. Absoluut niet. Nee, daar staat hij heel anders. Dat is de negatieve zin. Zoals je niet behandeld wil worden, doet dat ook een ander niet. Maar in de Bijbel staat hij in de positieve zin. Van zoals jij behandeld wil worden, gaat zo ook met de ander om. Kortom, zomaar twee gedachten. Wat gedachten over snoeien en over schuren. En eigenlijk concluderend zou ik willen zeggen van, wil je groeien? Laat je eigen dan snoeien door God. Want door die snoei komt er groei en komt er vrucht. En dat is een proces wat continu doorgaat vanaf dag 1 tot de dag dat we onze laatste adem uit mogen blazen. Maar het mooie vind ik wel, soms een oude boom die geeft geen vrucht meer. Maar als christen mogen we tot op het laatst vrucht blijven dragen. Wil je stralen, wil je schijnen, gaat die wrijving dan niet uit de weg. Maar ga de uitdaging aan en groei, verandert in bloei en draag vrucht. En iedereen met wie je samenwerkt, die mag er dan de vruchten van plukken. Jij en de ander. En uiteindelijk mag God door die vrucht heen de eer krijgen. Amen.